denk dat de meesten van ons in hun leven al een keer een periode meegemaakt hebben dat ze intensief op zoek waren naar een job. En dat je toch heel wat kranten hebt opengeslaan, op zoek naar een job, naar de rubriek jobadvertenties. En toen je iets zag staan waarin je geïnteresseerd was, nam je aandachtig de details door, want je was op zoek naar een job. Jobomschrijving, zocht profiel, vereiste studies, taalkennis en verloning, om te zien of er iets is, of het iets is dat past bij jou. Zoeken naar een job was toen voor jou een dagelijkse bezigheid. Maar uiteindelijk kwam die zoektocht ook tot een einde. Nee, want je had toen werk gevonden. En sindsdien moet je nu niet meer zoeken naar een job. Nee, die tijd is voorbij. De meesten onder ons hebben nu immers reeds een job. Dus als we nu nog de kranten lezen en we komen aan de rubriek jobadvertenties, dan slaan we dat rustig over. Lezen we dat niet meer in. Maar stel je nu voor dat je vanmiddag een krant opendoet, of een christelijk tijdschrift, of een of ander tijdschrift, en op de pagina onderaan zie je een jobadvertentie. En ik wil u hem eens voorlezen, de fictieve jobadvertentie. NV De Blijde Boodschap is dringend op zoek naar arbeiders. Jobomschrijving, dubbelpunt. Vermits er nog veel mensen in de stad Nieuwpoort niet tot inkeer zijn gekomen, zoeken wij medewerkers. Met een absolute focus op onze kandidaten bieden wij een boeiende job aan. Voor ons toekomstgericht bedrijf zijn we op zoek naar arbeiders die bereid zijn om mee te werken aan de plannen die de zaakvoerder voor heeft met onze stad Nieuwpoort. U komt terecht in een dynamisch bedrijf, waar de hoogste prioriteit gelegd wordt bij de ontplooiing van uw persoonlijk karakter en uw talenten. Indien je bereid bent leiding te aanvaarden en te vertrouwen op de beslissingen van de zaakvoerder, verzekeren we je een ongekende persoonlijke transformatie. De zaakvoerder verwacht dat elke kandidaat open, eerlijk, direct is en zich met hart en ziel inzet ten behoeve van de zaak. Tot daar de jobomschrijving. Gezocht profiel, dubbelpunt. Flexibiliteit wordt vereist. Je bent bereid je aan te passen aan de werkomstandigheden. Het aantal werkuren zal afhangen van wat de zaakvoerder beslist. Weekendwerk mag geen probleem zijn. Je bent bereid om bijscholing te volgen en je staat open voor verandering. Je hoeft fysiek niet sterk te zijn. Rijbewijs niet vereist. Je hoeft geen werkervaring te hebben. Vereiste studies, geen specifieke studievereisten. Taalkennis, moedertaal Nederlands volstaat. En als laatste verloning, vast contract. Geen maaltijdchecks. Je vakantiedagen zullen afhangen van je werkomstandigheden. De zaakvoerder zal zelf jouw maandelijks loon bepalen. En als laatste, bij einde contract worden alle jaren van dienst overschouwd en op basis van jouw arbeid wordt er een aanvullende, forse beloning berekend en overgemaakt op jouw rekening. Mooi, hè? Tot daar de jobadvertentie. Op wat zal dat slaan, denk je? Ra, ra, ra. Stel je voor dat je deze jobadvertentie tegenkomt. Vanmiddag mag ik u vragen, broers en zusters, voor degenen die werk hebben onder ons. Wie van jullie zou bereid zijn zijn oude job op te geven en solliciteren bij dit bedrijf? Wie zou dat willen doen? Niemand? Ah, een paar handen? Ja, twee. Voor degenen die werk hebben, zijn er wel degelijk mensen bereid die hun oude job willen opgeven voor deze job. En voor de oudere broers of zusters die met pensioen zijn, zouden ze bereid zijn om bij dit bedrijf een cv in te dienen? Ja, absoluut. En voor wie zonder werk zitten, ja, die gaan automatisch wel gaan solliciteren bij dit bedrijf. Zie je? Heb je het gehoord? De mooie voorwaarden, de goede voorwaarden. Boeiende job. Een ongeziene persoonlijke transformatie. Toekomstgericht. De zaakvoerder zal voorzien in alles wat je nodig hebt. En last but not least, een forse beloning bij einde contract. Dat zijn toch hele mooie voorwaarden, of niet soms? Wie van ons zou daar niet wel voor tekenen? Maar misschien, ik heb een paar antwoorden gehoord die zeker en vast zouden willen solliciteren voor deze job. Maar misschien zijn er een paar onder jullie die helemaal niet willen solliciteren, die niet zo happig zijn op deze job. En ik denk wel dat ik weet waarom je niet zo happig zou zijn op deze job. Er zijn namelijk ook minder goede voorwaarden aan verbonden. Je hebt ze ook wel gehoord. Ik wil ze ook nog een keer herhalen. Weekendwerk mogelijk. Flexibiliteit wordt vereist. Je moet bereid zijn tot bijscholing. Je moet openstaan voor verandering. Je moet eerlijk en oprecht zijn. En er wordt een volledige inzet verwacht van u. Dat zijn de minder goede voorwaarden. Wat het ook zijn mag, welke respons je ook mag hebben op deze jobadvertentie, er zullen duidelijk, heel duidelijk, twee groepen ontstaan met betrekking tot deze jobadvertentie. Twee groepen. De eerste groep zal zeggen, voor mij zijn de belangrijke voorwaarden, de goede voorwaarden, heel belangrijk. Als ik het werk graag doe, dan neem ik er ook wel bij, maar prioriteit gaat naar de goede voorwaarden. Ik moet zo'n job hebben. Dat is een eerste groep. En de tweede groep zal zeggen, ja, ik vind dat ook wel mooi, goede voorwaarden, maar prioritair voor mij is wel dat ik mijn werk graag doe. En als er dan goede voorwaarden aan verbonden zijn, ja goed, oké, maar dat is niet de hoogste prioriteit. Het is heel belangrijk voor mij dat ik mijn werk graag doe, dat is die tweede groep. Dat komt op de eerste plaats en daarom willen ze wel graag inleveren. Daarom zijn ze bereid weekendwerk te doen, zich flexibel op te stellen en bijscholing te volgen, uit liefde voor hun job. Wie je ook bent, als je sollicitant bent, zoekende naar een job, je zal tot één van deze twee groepen behoren. Maar deze twee groepen, broers en zussen, komen niet alleen tegen op de arbeidsmarkt. Deze twee groepen vind je ook wel degelijk in het Koninkrijk van God. Want, eenmaal je gered bent, biedt de Heer Jezus ons ook een job aan. Waaraan er ook minder goede en goede voorwaarden aan verbonden zijn. Want Jezus is niet alleen gekomen om ons te redden. Hij heeft ons ook opgeroepen om hem na te volgen, om in dienst te komen van hem. Dat was trouwens het eerste wat hij deed, toen hij pas gedoopt werd. Hij kwam uit de Jordaan, hij ging de woestijn in, hij werd beproefd in de woestijn. En wat was het eerste wat hij deed? Hij ging op zoek of er geen mensen hem wilden navolgen. Naar werknemers, sollicitanten zeg maar, ging hij op zoek. En hij leerde deze volgelingen, tijdens zijn bediening, wat het was om hem na te volgen. En hij sprak ook heel veel goede voorwaarden uit, maar ook heel veel minder goede voorwaarden. En ik geef een keer een paar goede voorwaarden van het dienen van de Heer Jezus. Wie mij dient, zegt Jezus, zal door de Vader geëerd worden. Dat is toch een mooie voorwaarde. Ik geef er u nog een. Ik verzeker jullie, zegt Jezus, iedereen die broers of zusters, moeder of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten, omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen in deze tijd, broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers. Nog zo'n mooie voorwaarde. Ik geef je nog eentje. Kom achter mij, zegt Jezus, en ik zal maken dat u vissers wordt van mensen. Hele mooie voorwaarden die verbonden zijn aan het navolgen van Jezus, in dienst staan van Jezus. Maar nu moet je luisteren naar de minder goede voorwaarden. Ga op weg, zegt Jezus, en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Of, wie achter mij komt, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. En nog eentje, jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Dat zijn minder goede voorwaarden. Wel, je mag gerust zijn dat er dus tijdens de bediening van Jezus ook twee groepen ontstonden. Mensen die dus het mooi vonden, de goede voorwaarden. Mensen die die goede voorwaarden minder mooi vonden. Je mag zeker zijn dat er een hele grote groep was die Jezus navolgde toen er, ja, mensen genazen, hè, toen er mensen uit de dood opgewekt werden, toen er demonen uitgedreven werden, was er een hele groep mensen die inderdaad de Heer Jezus bleven navolgen, want het ging allemaal goed. Maar van zodra dat de Heer Jezus de mensen begon te leren dat er ook slechte voorwaarden verbonden zijn aan het navolgen van Jezus, begonnen velen van hen af te haken. Velen hielden het voor bekeken. Uiteindelijk was er nog een kleine groep over. En zelfs tegen die kleine groep zei de Heer Jezus het volgende. Willen jullie soms ook weggaan? Zegt hij tegen die kleine groep. Dat is toch wel raar. Je merkt op dat tijdens de bediening van de Heer Jezus, dat hij meer en meer gaat praten over die minder goede voorwaarden die verbonden zijn aan het volledig navolgen van Jezus. En hij doet dat heel doelbewust. Hij heeft daar een hele specifieke reden voor. Jezus gaat namelijk schiften. Hij gaat namelijk gaan zuiveren, gaan reinigen. Hij zet een reinigingsproces op gang om het kaf van het koren te scheiden. Om een zuiver overblijfsel te hebben, zeg maar. Want Jezus zegt inderdaad tegen dat klein groepje, willen jullie soms ook weggaan? En wat zegt Petrus? Jullie kennen het antwoord wel, wat dat Petrus zegt. Heer, naar wie zouden we moeten gaan? Ja, u alleen spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Dus, er is daar een kleine, selecte groep, die zich vastklampen aan Jezus. Wat er ook gebeurt met deze mensen, rondom hen, ze hadden alles achtergelaten en er mocht van alles en nog wat gebeuren. Ze bleven vastklampen aan de Heer Jezus. Uiteindelijk schoten nog 120 mensen over in de bovenkamer. En dat waren degenen die dus door dik en dun bij de Heer Jezus bleven. Tot daar iets over dat schiftingproces dat de Heer Jezus zelf gebruikte. Maar dat is niks nieuws, dat schiftingsproces. Het moet jullie ook al opgevallen zijn, broers en zussen, dat je dat schiftingsproces ook opmerkt in het Oude Testament. Doorheen Hans de Bijbel zien we dat God mensen oproept om wat? Om zich aan te bieden, om mee te werken aan Gods plannen. Heb je daar al op gelet, broers en zussen? Want God heeft plannen voor met deze wereld. En hij zoekt altijd, doorheen Hans het Testament, zoekt hij altijd of er mensen zijn die bereid zijn zich aan te bieden om mee te werken aan die plannen. Mensen die ook bereid zijn om tot het uiterste te gaan, om te blijven vast te klampen aan de Heere. Aan de Heere God, precies zoals de leerlingen. Desondanks wat zij allemaal meemaken. Moet ik je een paar voorbeelden geven? Denk maar aan Noah. Ik ga misschien een keer naar hoofdstuk 6 gaan van Genesis. Hoofdstuk 6. God zoekt naar iemand en Noah vindt genade in de ogen van de Heer. En je moet een keer kijken hoe dan Noah reageert op Gods verzoek. Genesis 6 vers 13. De Heer zei tegen Noah, ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Wel, tot daar 9 versen later lezen we dat Noah daar inderdaad op reageert. Vers 22 lezen we, Noah deed dit, hij deed alles zoals God hem had opgedragen. Het was hier dus zeker en vast geen bevlieging van Noah. Noah moest 100 jaar lang aan de ark werken, totdat hij af was. En hij bleef eraan werken. Niettegenstaande dat er niemand tot inkeer kwam gedurende die 100 jaar. Hij zag geen vrucht van zijn werk, maar hij bleef verder werken, verder bouwen aan de ark. Hij bleef investeren in de ark. En hij bleef de mensen waarschuwen. Desondanks 100 jaar, dat er niemand tot inkeer komt. Desondanks tegenstand, vruchtloosheid van de bediening, bleef hij de Heere God dienen. Werd hij gebruikt door God, want God had een plan met deze wereld, om die familie uit te rennen en om voor te gaan met de mensheid. En door het feit dat Noah bleef gehoorzaam zijn, kon hij actief meewerken in Gods plannen. In Genesis 12 vindt God weer al iemand. En daar zie je dat opnieuw iemand bereid is om mee te werken aan de plannen die God voor heeft met deze wereld. Hoofdstuk 12, we kennen allemaal het vers. Vers 1. Trek weg uit je land, verlaat je familie, zegt God, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je geven zal. Wel, broers en zussen, ook dit voorval was geen bevlieging van Abraham. We zien dat Abraham aankomt in het beloofde land en dat er een hongersnood uitbreekt. Hij heeft problemen met zijn vrouw omdat ze geen kinderen kan hebben, maar toch blijft hij bij de Heer. Hij blijft vastklampen aan God en hij blijft God gehoorzamen. Desondanks de tegenslag, onvruchtbaarheid, bleef Abraham gehoorzamen. En ook daardoor, broers en zussen, kon God verder gaan met Abraham. Kon God, die plannen had met deze wereld, verder werken in Abraham en zijn plannen verwezenlijken. Omdat Abraham gehoorzaam was. En ik kan hier staan en nog hele vele voorbeelden uit de schrift voor u opsommen. Van mensen dat God heeft gebruikt op voorwaarde dat ze hem gehoorzaamden. Op voorwaarde dat ze God toegewijd waren. Gods plannen, broers en zussen, met deze wereld zijn nog altijd niet ten einde. Ook vandaag zoekt God nog altijd naar mensen, vooral onder zijn eigen kinderen, of er geen van zijn eigen kinderen kandidaten zijn, hun kandidatuur willen ingeven, die het toelaten dat God dat zuiveringswerk, dat schiftingswerk, ook in hen wil bewerken. God wil, broers en zussen, dat we geen passieve toeschouwers zijn, maar actieve medewerkers. Dat is de wens van God voor allen van zijn kinderen. Christophe zei het nog in de bidstond, ik had dat onthouden, dat bleef zo'n beetje zitten, 2 weken geleden. En ik vond dat heel terecht wat hij zei. Hij zei dat God slechts iets kan doen met ons als we dat louteringsproces van God toelaten. Hij zei dat in gebed. En ik moest daar een hele tijd over nadenken. Ik wil het nog een keer herhalen, dat God slechts iets kan doen met ons als wij dat louteringsproces van God in ons toelaten. Ik vond dat wel een keer goed om dat ook nog een keer te onderstrepen in deze preek. Want, broers en zussen, we weten als we dus Gods louteringswerk in ons toelaten, dat dat wil zeggen dat we zullen bewuste keuzes moeten gaan maken. Je mag er zeker van zijn dat Noah ook een bewuste keuze moest maken. God riep hem op om een werk te doen voor hem, maar Noah had ook plannen. Hij had ook andere plannen, andere projecten waarmee hij bezig was. Dingen die hij graag deed. Maar toen God hem riep, moest hij wel een keuze maken. En hij moest wel eventjes al die andere plannen en al die andere dingen die hij zo graag deed, moest hij eventjes opzij zetten. Hij moest dat werk aan de ark absolute prioriteit geven. Waarom? Omdat hij die keuze had gemaakt. Hij wist voor welke keuze hij stond. Abraham wist ook, toen hij uit het land vertrok, dat hij nooit of en nimmer mee terug zou keren. Dus hij moest daar ook wel een serieuze keuze maken en daar eens goed bij stilstaan wat de gevolgen zouden zijn als hij God volledig zou gehoorzamen. Zie je, broers en zussen, waar ik naartoe wil? Als we Gods loutering in ons leven zullen toelaten, weet je wat dat wil zeggen? Dat ons leven een hele andere wending zal nemen en dat God zelf zal bepalen in welke richting ons leven verder uit zal gaan. Mag ik u vragen, deze morgen, broers en zussen, ben je bereid om die grote stap te nemen? Ben je bereid om God te laten, om dat over te laten aan God? Dat is benauwelijk, hè? Dankt daar een risico aan, hè? En anderen zeggen, ja, het is plezierig. Maar eens je die stap hebt genomen en hebt geproven van dat plezier, dan wil je er nog meer van. Ben je bereid, broers en zussen, om die benauwelijke stap te nemen? Dat is toch wel iets om over na te denken, hè? God vraagt aan hem, God vraagt aan jou, bedoel ik, dat hij vraagt, wil je mij vertrouwen? Dat is heel simpel. Want als je die keuze maakt, heb ik gezegd, gaan er een aantal dingen gaan veranderen en gaat een schiftingsproces in jouw leven beginnen. En dat is heel simpel hoor, dat gaat volgens een bepaald principe. De Heer Jezus legt dat uit, dat principe. Als je die stap hebt genomen om God nu volledig te gaan dienen, weet je wat het eerste is dat er gaat gebeuren met jou? God gaat jou iets geven. Doet er niet toe wat het is. Een werkje, een bediening, een of andere openbaring van hemzelf, iets dat je mag weten van hemzelf. Hij heeft jou iets. Dat is de eerste stap, altijd de eerste stap. En weet je wat de tweede stap is? De tweede stap dat God zal nemen, dat zal vooral afhangen van jouw reactie op wat je hebt gedaan met hetgeen God jou heeft gegeven. Ik herhaal, de tweede stap die God zal verder gaan met jou, hangt af van de reactie dat je zal hebben op hetgeen dat God jou heeft gegeven. Dat is de tweede stap. Begrijp je dat een beetje? Ik wil een keer naar Marcus 4 gaan. Dat is toch niks onbekend, hè? Kennen jullie dat principe? Marcus hoofdstuk 4, vers 25. Jezus zegt in feite dat wij mensen die dus bereid zijn om God te dienen, om dus God te vertrouwen, dat er daar iets zal gebeuren. Kijk, dit zegt hij. Marcus 4, vers 25. Want wie heeft, zegt Jezus, zal nog meer krijgen. En wie niet heeft, hem zal worden afgenomen zelf wat hij heeft. Zie dat? Is dat niet mooi? En deze uitspraak komt zeker en vast niet voor niks na de parabel van de zaaier. De parabel van de zaaier gaat er juist vooraf. Want over wat gaat de parabel van de zaaier? Wel, identiek hetzelfde. Het toont ons dat een mens op verschillende manieren kan reageren op wat God aan hem heeft. Hij kan reageren op verschillende manieren als God iets openbaart, iets geeft aan hem. Actie, reactie. In de harde weggoder zien we dat hij iets krijgt, maar hij doet er totaal niks mee. Het is vruchteloos. Het is al, zoals het gekomen is, is het weggegaan. En de rotsachtige bodemhouder reageert hij wel, maar hij doet er ook niks mee. Zolang het hem goed uitkomt, doet hij iets mee. Maar anders gebeurt er niks. En in de bodem, wat is dus opgroeien, reageert hij slechts voor een tijdje. Dus hij doet er ook niks mee. Het is maar juist in de goede bodemhouder dat we zien dat dus deze hoorder iets gaat doen met hetgeen hij heeft gekregen van God. Dus Jezus laat ons hier heel duidelijk weten in deze passage, dat wij mensen, maar ook wij christenen, een bepaalde reactie zullen hebben op wat God in ons doet. Als er hier gesproken wordt 's morgens, elke zondagmorgen, dan zullen wij daar ook een reactie op hebben. Want Gods woord werkt ook de zondagmorgen en Gods geest werkt ook. En ik wil een keer naar een heel mooi voorbeeld gaan, in het Oude Testament, hoe je dat proces ziet werken in het leven van een aartsvader, dat God heeft en nog meer heeft. Maar dat hij dan niet geeft, dat hij dan wacht op een actie, reactie. Je kunt dat heel mooi zien in het leven van Jacob. Dat principe van geven en nog meer geven. Je mag zeker zijn, ik wil eerst nog vlug eens inleiden. Je mag zeker zijn, uiteindelijk ga ik gaan naar de passage in Genesis 28. Maar heb je er al een keer aan gedacht dat Abraham en Sarah en hun zoon Isaac en Rebecca, maar ook Jacob en Esau, dat er een gegeven moment was dat ze allemaal samen waren? Wisten jullie dat? Dat is raar, hè? Ik heb er nog... Goh, ik wist dat in feite niet. Want Abraham leefde nog tot aan de 14e verjaardag van Jacob en Esau. Ik denk dat ze jaarlijkse samenkomsten hadden. Dat ze rond de tafel zaten. En over wat dacht je dat ze praten toen? Met de zoon en de kleinkinderen en de tweeling. Wat dacht je? Ik denk dat Abraham wel vele malen gepraat heeft over die belofte dat God deed aan Abraham. Weet je wel? Dat hij veel nakomelingen zou krijgen, dat hij een heel land zou krijgen, en dat hij volken tot zegen zou zijn. Ik denk dat dat wel een van de gespreksonderwerpen was aan die tafel. Hij mag zeker zijn dat die tweeling daar, het is bij hen dat ik, op hen dat ik me wil focussen, Esau en Jacob, dat ze serieus opkeken. Want dat wilde zeggen dat God niet alleen een plan had met Abraham en Isaac, maar dat ze ook een plan hadden met hunzelf. Ze zijn verzekerd, hola, wat is dat hier allemaal? God heeft hier ook plannen met mij. Goed. Wat was de reactie? Ze waren oud genoeg, 14 jaar is oud genoeg en rood genoeg, om te beseffen wat ze hoorden. Maar we zien dat deze tweeling, deze twee kinderen van Isaac, een verschillende reactie hebben op hetgeen dat ze gehoord hebben, op Gods woord, op wat dat God heeft aan hen. Precies zoals in de parabel van de zaaier. En we weten, Jacob in het begin, hij was meer geïnteresseerd in de erfenis van zijn schatrijke vader Isaac, want hij was schatrijk, was er meer geïnteresseerd, hij wilde de eerste geboorterecht afsnoepen. En van Esau, was Simon, hij was al helemaal niet geïnteresseerd in Gods plan, God had zomaar een reddend plan, een reddend heilsplan met gans de wereld, En hij wilde daarvoor zijn eigen godsdienst gebruiken, maar ook Esau was dat totaal niet geïnteresseerd. Ik citeer letterlijk uit Hebreeën 12, 16, dat Esau het heilige minachtte en voor één enkel bord eten zijn eerst geboorterecht verkocht. Dus die was er ook al helemaal niet geïnteresseerd in. Maar zoals ik gezegd heb, God had nog niet gedaan met Jacob, want God wilde verder met Jacob. Blijkbaar was er daar ergens nog iets dat God zag om Jacob te gebruiken. En ik wil eens naar Genesis 28 gaan. Nogmaals, om dat principe van geven en nog meer geven een keer duidelijk te onderstrepen. Dat je dat ziet in het leven van Jacob. Je moet rekenen, hier in Genesis 28 gaat God zich voor de eerste keer gaan openbaren aan Jacob. Voor de eerste keer heeft Jacob hier te maken met wie God is. Dus God geeft hem iets. Hij geeft iets aan Jacob. Wat is de achtergrond? Jacob verlaat Beersheba. Hij vluchtte voor Esau, was bang. En hij wilde naar zijn schoonfamilie gaan, ver weg. En hij maakte tussenstop in Bethel, een plaatsje in Bethel. En daar krijgt hij een droom. Dus God heeft hem iets, een openbaring. Ik lees vanaf vers 12. Toen kreeg Jacob een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ik zelf sta je terzijde, zegt God. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, tot ik heb gedaan wat ik je heb beloofd. Dus wat zien we dat God hier heeft aan Jacob? Hij heeft informatie. En nu moet ik je zien hoe dat Jacob met hetgeen hij heeft gekregen omgaat. Je ziet dat er hier actie-reactie is op het woord dat God hem heeft. Ik wil een keer naar vers 20 gaan. Dan zegt Jacob, als God mij terzijde staat en mij deze reis op deze reis beschermt, en hij mij brood te eten heeft, en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn, zegt hij. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij heeft. Dus je ziet dat Jacob wel een reactie heeft, maar je ziet hier dat hij totaal geen idee heeft van wie God is. Maar hij heeft wel iets gekregen van God. Op dat moment. Maar op dat moment dringt het gewoonweg niet door. Die belofte. Maar dat is de eerste keer dat God iets geeft aan hem. En wat heeft hij ermee gedaan? Verder in zijn leven? Je moet een keer gaan naar hoofdstuk 31. Hier zitten we 20 jaar later. Nu is 20 jaar later. De Heere had zich niets meer geopenbaard. Hij had niks meer gegeven. En zegt hij hier tegen zijn eigen schoonvader, tegen Laban, zegt Jacob hier het volgende over wie God is. Lees maar eens, 31, vanaf vers 41. Genesis 31, vanaf vers 41. Daar zegt Jacob het volgende tegen Laban. 20 jaar ben ik bij u geweest. 14 jaar heb ik voor u gewerkt om uw 2 dochters. En 6 jaar om uw vee. En u hebt mijn loon keer op keer veranderd. En nu zegt hij, als de God van mijn vader, de God van Abraham, de God voor wie Isaac diep ontzag heeft, als die God mij niet geholpen had, dan had u mij nu met lege handen weggestuurd. Maak je het verschil op? Jacob zat niet meer met die bekrompen gedachte dat God 10% nodig heeft. Jacob had hier al heel wat dieper. En wat hij zegt ligt al veel dichter bij de realiteit over wie God is. Maar ik moet er wel bij zeggen ook, dat hij er wel iets mee heeft gedaan, Jacob, maar in die 20 jaar is hij in feite niet veel gegroeid. En denk dat jullie dat ook wel weten. De Heere God was ook bezig met een reinigingsproces. een zuiveringsproces in zijn leven. Maar Jacob, weten we, heeft dat proces heel lang tegengehouden. Uiteindelijk, wat moest God doen om Jacob iets duidelijk te maken? God had een plan met Jacob, maar Jacob had andere plannen. En wat deed God om hem iets duidelijk te maken? Weet er dat iemand? Niemand? En Jacob, God moest de heup van Jacob breken. Hij wilde iets heel duidelijk maken aan Jacob. Zie je, je moet dat kunnen linken met elkaar een beetje. Als je daarover nadenkt, dat is wat God deed. Jacob wilde altijd zijn eigen plannen doen, je ziet dat genoeg. Maar God zegt, kijk, het is nu gedaan, ik heb nu lang genoeg gewacht, het is nu 20 jaar, God had een plan met hem. En wat doet hij? Hij breekt zijn heup. En hij wist duidelijk hoe laat het was. En wat gebeurt er? Komt tot één keer. En hoe weet je dat? Omdat zijn naam veranderd werd, hé. Jacob werd Israël. De Heere had de werk gedaan in hem. Maar het duurde wel 20 jaar tegen dat God het kon doen. Zie je dat? Dat is wel een tijdje. Waarom zeg ik dat, broers en zussen? Omdat dat ook in ons leven kan gebeuren. Ook wij kunnen Gods louterende werk in ons tegenwerken. Dat reinigingsproces in ons kan ook verhinderd worden. Heb je het al een keer gezien bij de discipelen? Toen we bezig waren in de mannenochtend, komt dat ook naar voren heel duidelijk dat die discipelen daar ook een serieus probleem hadden. Precies zo'n beetje het gedrag van Jacob. Want Marcus onderstreept heel duidelijk dat die discipelen daar redelijk gebrekkig waren, redelijk onwetend waren, die 12 discipelen. Ze wisten totaal niet wie dat de Heere Jezus was. Ze wisten het gewoon niet. Wat was de oorzaak daarvan? Ze wandelden met Jezus zelf, Jezus deed al die tekenen, maar ze hadden het gewoon nog niet door. Zelfs na de opstanding, toen Jezus samen met die 2 leerlingen naar Emmaüs gaat, weet je wel? Naar Emmaüs, op weg. En ze wisten nog altijd niet wat er gebeurd was in Jeruzalem. Ze wisten totaal niet wat er dan gebeurd was. Ze wisten niet wie dat Jezus Christus was. En Jezus begon het een beetje op zijn neus te krijgen ook. En wat zegt hij? Hij zegt, hebt u dan zo weinig verstand? Bent u dan zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten zeggen? Ik zou er niet van verschieten, moest Jos dat ook eens zeggen tegen ons in de Bijbelstudie. Dat we soms ook zo traag van begrip zijn. Maar hoe komt dat, broers en zus? Dat is toch wel merkwaardig. Hoe komt dat? Dat het soms zo lang kan duren tegen dat we iets doorhebben. Tegen dat God iets wil duidelijk maken aan ons. Hoe komt dat toch? Wel, ik wil een keer naar Marcus gaan. Weer al, hoofdstuk 6. En daar krijg je het antwoord. Marcus zegt hier wat er hier scheelt. Hoe komt het nu dat dat reinigingsproces verhinderd wordt? Dat is hier juist na de broodbreking, of nee, na de spijziging. Jezus neemt 5 broden en 2 vissen, we kennen allemaal wel de scène, en hij voedt 5000 mensen. En niet tegenstaande de discipelen dus dat zien met hun eigen ogen, want als ze daar zien, haalt die menigte, wordt daar gevoed met dat klein beetje in. En wat zegt Marcus? Moet ik kijken wat dat zegt. Hoofdstuk 6, vers 52. Want zij, de discipelen dus, hadden bij het wonder van de broden niets begrepen. Waarom niet? Omdat hun hart verhard was. En de NBV zegt, omdat ze hardleers waren. Is dat niet merkwaardig? Kijk, broers en zussen. Het feit dat de mens totaal niks weet van God, dat komt omdat hij met een probleem zit. Hij zit namelijk met een afkerig hart. Het hart van een mens kent niks over God. En hij weet niks over God. En dat is nu precies wat God aan werkt. Zowel in Jacob, zowel in de discipelen, zoals in Abraham, zowel ook in ons. En wat zegt de schrift van ons hart? Jeremia 17:1. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? En het ergste van al is, broers en zussen, dat we het zelf niet beseffen, dat ons hart soms onszelf een loer kan draaien. En ook Noah zat met zo'n hart, Abraham, Isaac, en Jacob en al de discipelen zaten met dat onbetrouwbaar en onverbeterlijk hart. En als je dan met zulke mensen straks het evangelie moet verkondigen, in waarheid en oprechtheid, dan mag je zeker zijn dat er een serieuze veranderingswerk naar zullen, serieuze renovatiewerk naar zullen moeten gebeuren aan die hart. Ja. En is dat niet precies wat dat God doet met ons, broers en zussen? Hij had ons loteren. Hij had ons vormen. En waarom? Wat is het doel daarvan? Hij wil ons verder brengen. Waarom? Omdat God ons ook wil inzetten in zijn plannen. Want zijn plannen zijn nog niet op. Zijn nog niet opgegaan. Nee. Er zijn nog plannen die God heeft met deze wereld. En hij wil van ons doeltreffende instrumenten maken. Geen passieve toeschouwers, maar actieve medewerkers. Dat wil hij. En we moeten goed oppassen, broers en zussen, want in hand dat proces heb ik gezegd dat ons hart, ons onbetrouwbare hart, ons wel een keer ons serieus beet kan nemen. Je kunt dat ook zien in de schrift. Ik ga een keer een voorbeeld geven, een heel mooi voorbeeld uit Gods woord. En misschien heb je dat ook nog nooit niet zo gezien. Van een zeer diepgelovig man, die God zeer innig lief had. Ik lees je voor. In de herziene statenvertaling. Salomo had de Heere lief. Hoor je dat? Hij had de Heere lief door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Hij had hem echt lief. Hè? En ik weet niet als jullie de gebeden al een keer gelezen hebben van Salomo. Dat is een diep gelovig man die God innig lief had. Hij heeft al serieuze gebeden opgezegd. En je ziet dat hij God kent. En je ziet dat hij door God gebruikt wordt op dat moment. En je moet ik gaan naar 2 Kronieken hoofdstuk 7. Want Salomo had pas dat prachtig gebed opgezegd. En de Heere heeft hem een antwoord. 2 Kronieken hoofdstuk 7 vers 17. Je moet ik kijken wat dat God zegt. Als antwoord op het gebed van deze diep gelovige man die God innig lief had. Vers 17. En wat jezelf betreft, zegt God, als je mij toegewijd blijft, zoals je vader David al was, als je alles doet wat ik je opdraag, en je altijd aan mijn bepalingen en rechtsregels zal houden, zal ik ervoor zorgen dat jouw troon nooit wankelt. Dus hier zie je dat God wel degelijk zegt, als je mij toegewijd blijft, en als je doet wat ik je gebied. Een duidelijke waarschuwing aan het adres van Salomo, die God innig lief had. En ik moet zeggen, Salomo was een wijs man, maar misschien dacht hij dat hij wijs genoeg was om zijn hart wel onder controle te houden. Maar wat zien we in de schrift? Dat hij zijn hart helemaal niet onder controle kon houden. Want hij had niet alleen de Heer innig lief, hij had ook de mooie vrouwtjes innig lief. Dus, God waarschuwde hem al. En er was al een waarschuwing voor de koning dat ze moesten oppassen dat ze niet te veel, maar niet te veel vrouwen mochten trouwen. Niet dat de vrouwen slecht zijn, dat wil ik natuurlijk niet zeggen, maar dat er een gevaar is, broers en zussen, dat ons hart twee dingen lief kan hebben. Dat er twee strijd kan zijn in ons hart. Ik kan nog eens naar 1 Koningen 11 gaan, om u te tonen. Dat is niet ik die dat zei, nee. Dat komt hier letterlijk uit Gods woord, als het gaat over ons hart, die lief geeft. Je moet ik lezen in 1 Koningen, hoofdstuk 11, vers 2. Wat dat hier gezegd wordt over Salomo. Uit de volken waarvan de Heere tegen de Israëlieten had gezegd, u mag niet naar hen, dus de uitheemse vrouwen, u mag niet naar hen toe gaan, en zij mogen niet bij u komen, punt. Ze zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden aan. En wat staat er daar? Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Maar Salomo had ook God lief. Zie je dat, broers en zussen? Dit hart van deze diepgelovige man, die God innig lief had, was verdeeld. Hij zei in de hemel, ik denk wel dat hij in de hemel is. Maar, je ziet, omwille van het feit dat zijn hart verdeeld was, begon hij af te glijden van God. Langzaam, langzaam, langzaam af te glijden. En uiteindelijk was hij geen actieve medewerker niet meer in Gods koninkrijk, maar was hij een passieve toeschouwer geworden. Hij verloor zijn nut als kind van God. Hij stond niet meer in de dienst van God. En misschien zullen sommigen onder jullie zeggen, ja, dat is Salomo, dat is Oude Testament, wij zitten nu wel onder het Nieuwe Testament, ik heb wel de geest van God. Ja, ik denk niet dat je zo mag denken, broers en zussen. Luister een keer, en ik wil nog een keer naar Openbaring hoofdstuk 2 gaan. Je moet een keer luisteren wat dat Jezus hier zegt tegen echt een gemeente, waarvan dat je zegt, amai, Dat zijn standvastige christenen, diepgelovige christenen in Efeze. Moet ik je kijken wat dat Jezus zegt aan die christenen. Ze waren zeer standvastig en ja, ze hadden veel verdragen om de naam van Jezus zonder te verslappen. Moet ik je zien wat dat de Heere Jezus zelf zegt. Openbaring 2, vanaf vers 3. Jezus zegt, u bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk wel, zegt hij, van welke hoogte u gevallen bent. Breek. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. En wat zegt hij dan? Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen brood toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Zie dat? Passieve toeschouwers, actieve medewerkers. Verschil. Als de lampenstandaard weggenomen wordt, wat wil dat zeggen? Dat je niet meer actief kan deelnemen aan Gods plannen. Als je geen brouw hebt natuurlijk. Hé. Als je brouw hebt, mag je wel meewerken. Hé. Daarvoor staat het er. Maar breek ermee, zegt de Heer Jezus. Dus, het oude verbond, precies hetzelfde onder het nieuwe verbond. Dus hier zie je ook, broers en zussen, in het leven van christenen, dat er dingen kunnen zijn in ons leven, waaraan we een hogere prioriteit geven. En als we niet oppassen, broers en zussen, kunnen deze dingen ons van God verder brengen in plaats van dichterbij. Salomo wist wel dat ze vrouwtjes voor hem belangrijker waren, maar op een gegeven moment leefde hij gewoon verder zoals hij wilde. Hij hield geen rekening meer met God, want op een gegeven moment komt God nog een keer naar hem in een droom. En wat zegt hij? Hij zegt, kijk, je zit daar met dat serieus probleem. Het is zodanig ver gekomen dat je altaren voor uitheemse vrouwen opricht. En je ziet dat Salomo daar nooit meer een antwoord op geeft. Salomo kende geen berouw. Hij deed niet eens de moeite om nog God een antwoord te geven. Hij was daar zo ver afgedaald. Maar je gaat wel in de hemel zitten, nee? Zie je? Maar hij was niet meer actief in het koninkrijk van God. In het boek Ezra zien we een heel ander scenario. Daar waren er ook mensen, Joden, getrouwd met uitheemse vrouwen. Ja, dat kennen we allemaal. Op een gegeven moment was er daar ook een probleem en de Israëlieten waren getrouwd met uitheemse vrouwen. En er wordt ook daar gezegd, kijk, jullie zitten met een probleem. Jullie hebben vrouwen getrouwd waarmee dat je niet mag trouwen. Maar in tegenstelling tot Salomo reageren ze er wel op en tonen ze wel berouw. En wat doen ze? Ze doen dus al die vrouwen weg, tezamen met de kinderen die ze ermee gehad hebben. Dus hier zie je dat ze wel berouw toonden. En wat was het resultaat? Dat ze dus wel degelijk weer in dienst konden staan van God. En weer actief konden deelnemen. Zie je, dus dat wil ik gewoon nog zeggen, broers en zussen. We kunnen passieve toeschouwers zijn als christenen en niet meer actieve medewerkers in God. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat God nu zal stoppen met werken aan jou, hé. Dat God jou nu aan de kant zal zetten. Nee, absoluut niet. Zoals ik heb gezegd over Jacob, God blijft werken aan jou. Maar dan had hij wel een andere methode gaan toepassen. Een andere principe. Wie niet horen wel moet voelen. Voilà, dat principe. Met Jacob bijvoorbeeld. Want wat zegt God? Het werk dat hij aan jou begonnen is, ja, dat zal hij wel voleindigen. Hoe dat hij het doet, hij zal het zelf al bepalen. Welke middelen hij zal gebruiken, hij zal het zelf al bepalen. Maar hij zal het doen. Dus laten we dan, broers en zussen, onszelf onderzoeken, deze morgen. Om te zien of we niet gehoord zijn tot passieve toeschouwers. In plaats van actieve medewerkers. Tot daar.